Nou, ik heb een hele bijzondere, een hele moeilijke, een hele ingewikkelde preek vanmorgen. Ik heb er lang over nagedacht van, moet je dat nou wel doen? Een moeilijke preek bij een doopdienst en er zijn allemaal gasten en zo, moet je dat doen? En het gaat namelijk over gerechtigheid. De gerechtigheid van God. Een groot woord. Maar het grappige is, ik ga dat woord... Misschien dat ik wat tijd heb, dan ga ik er nog wel wat over het woord zelf zeggen, maar ik ga er eigenlijk heel weinig mee doen. Maar het gaat over gerechtigheid. God is rechtvaardig en wie in hem gelooft is ook rechtvaardig door het geloof. Dus dat is wel heel bijzonder dat we in die relatie met God, wie hij is, dat gaat over op ons. Maar de titel van de preek is eigenlijk heel eenvoudig, dus daar heb je wel weer geluk mee. En het is gewoon doen. Zo, een moeilijke preek met een makkelijke titel, gewoon doen. Ik ga straks een gedeelte uit de Bijbel lezen. Ik geef even een korte inleiding, iets vooraf vertellen. Weet je, er zijn dingen in je leven, processen, wegen, beslissingen waarvan je zeker weet op een bepaald moment dat je ze moet nemen. Eigenlijk is, je komt er steeds weer mee in aanraking. En de gedachten erover. En dat je gewoon weet, eigenlijk zou ik wel die kant op moeten. Maar, en dan komen de bedenkingen. Allemaal gedachten die je dan met je meedraagt. Maar het kunnen ook dingen zijn die mensen in je omgeving tegen je zeggen. Ja, zou je dat wel doen? Ben je daar wel goed genoeg voor? Ga je dat redden? Of mensen die, als je zegt van nou, zoals vanmorgen worden een paar mensen gedoopt. En dat is best wel een ding. Ik weet nog wel, toen ik als kind gedoopt werd, daar heb ik geen bedenking over gehad. Want ik moest nog leren denken. Ik was een week of twee oud volgens mij. En dan ben ik mijn ouders nog steeds dankbaar dat ze mij hebben opgevoed in wat we dan noemen de vrezen des Heren. Echt waar. Maar toen we bij deze gemeente kwamen, een aantal jaren geleden... Dan kom je toch weer opnieuw in aanraking met de betekenis van een geloofsdoop. En wat houdt dat in? En ik kan je vertellen, daar ging heel wat doopdiensten aan voorbij. Waarbij ik, ook Nettie, mijn vrouw, erover na moest denken van ja, is dat wel voor ons? En op een gegeven moment hadden we het echt, er was echt geen mens tussen gekomen, wisten we gewoon dat God ons uitnodigde om die stap te zetten. En om gewoon bij mezelf te zetten, het was een stap in de relatie dat God tegen mij zei, kom maar dichterbij. En als ik dan elke keer erover nadenk van, Heer, hoe wil ik nou dichter bij u komen? Dan zat daar gewoon dat water van de doop, zat daartussen. En als ik dacht van nou, al mijn bedenkingen stapelde ik op en ja maar, ik ben al gedoopt en dat is niet nodig en noem maar op. En allemaal hele goede redenen, sommige ook wat minder goed. Dan voelde ik dat er gewoon een stukje verwijdering zat tussen God en mij. Mijn relatie met God bekoelde als het ware. En zo kan je dus bedenkingen hebben over, je begint met een vraag van moet ik dat wel doen, is dat de juiste weg? En dan ga je erover nadenken en dan op een gegeven moment loop je tegen gedachten aan en die noem ik dan bedenkingen, aarzelingen. En die zijn dan op een gegeven moment belangrijker dan al het andere. Dus je voelt van binnenuit je hart zeggen van, ik wil dat je die kant op gaat en er kan zelfs de overtuiging zijn eigenlijk, God roept om die kant op te gaan. En tegelijk in je hoofd en in je lijf ben je met allerlei vragen en opmerkingen bezig die je zelf hebt bedacht. Die vanuit een traditie is aangedragen, maar ook uit je omgeving. Mensen kunnen vijandig zijn tegen een geloofskeuze. En dat houdt je dan tegen. En ik was bezig ook met die vragen en ik denk van wat zou je daar nou vanuit de Bijbel over kunnen zeggen? Mijn vraag is altijd hier, wat wilt u daar nou over zeggen? En toen kwam ik een verhaal tegen, ten eerste van de doop van Jezus in Matteüs 3, maar dat gaan we strakjes lezen. Ik wil eerst nog een ander verhaal lezen en dat is uit het Oude Testament. 2 Koningen 5, en dan gaan we zo even opzoeken en ik wil even een klein stukje voorgeschiedenis geven. 2 Koningen 5, dus dit is al de tijd dat het volk Israël niet meer één is. Je hebt stam Juda onder het koningschap van David en zijn zonen. En je hebt de 10 stammenrijk, de overige 10 stammen van Juda. En dat is dan de 10 stammenrijk van Israël. En het frappante was dat juist in Israël, in het noordelijke rijk, wat heel erg afdwaalde van God en van de dienst, ze gingen ook niet meer naar Jeruzalem, want Jeruzalem, ja, dat lag in Juda, daar ging je niet heen. Want dat waren, nou, net zoiets als bij ons de Belgen, zeg maar, of in Groningen de Friezen. Daar ging je gewoon niet naartoe. Het enige mooie plekje daar was de bushalte, weet je wel. Dus dat was gewoon, moet je niet doen. En juist in Israël, in die tienstammenrijk, was er een profeet met een enorme bediening. Een rechtvaardige. Dat was Elia. Iedereen heeft wel eens van de naam van Elia gehoord, toch? En Elia, dat was echt iemand, door hem gebeurde grote wonderen. Er was voedselvermenigvuldiging, mensen werden voorzien in hongersnood, regen werd gestopt. Er gebeurden geweldige dingen. Nou is er, er waren, omdat Israël niet trouw was aan God, liet God toe, je zou kunnen zeggen God stuurde, God liet toe dat er allerlei vijandige legers en koningen over Israël heen kwamen en dat elke keer maar weer veroverden. En dan was Israël moest dan belastingen, schatplichten afdragen aan andere koningen en andere landen. En zo ook in de tijd van Elia was Israël schatplichtig aan de koning van Aram. Dat is het huidige Syrië en Irak. En zoals het vandaag nog steeds vijandig is, dat was toen ook al zo. Dat gaat zo in de geschiedenis. Bepaalde dingen veranderen niet. En die koning van Aram had een legeroverste en de naam van die man was Naaman. En Naaman had huidverraad. Lepra. En er was in zijn huis was er een klein meisje uit het volk Israël. Die was ooit eens een keer meegenomen op zo'n rooftocht. En die was bij de legeroverste, bij die commandant, in huis gekomen als dienstmeisje. En die had tegen de vrouw van haar baas gezegd van, oh, kon mijn heer maar naar Israël gaan, want daar is een profeet en die zou hem kunnen genezen. Nou, op dat punt gaan we nu met het verhaal verder. En we lezen 2 Koningen 5 vanaf vers 5. Mocht je je Bijbel hebben, 2 Koningen 5 vers 5. En anders kan je ook meelezen op de beamer. 2 Koningen 5 vers 5. Dus Naaman die gaat naar de koning toe en hij zegt van, nou, dit is gebeurd. En dan, toen zei de koning van Aram, ga erheen. Ik zal u een brief meegeven voor de koning van Israël. Ze dachten, ja, je moet wel bij de koning zijn. Dat is de baas van het land. En Naaman ging op weg met 10 talent zilver bij zich. 6000 shekel goud en 10 stel kleren. In de brief die hij aan de koning van Israël overhandigde stond het volgende. Met deze brief stuur ik mijn dienaar Naaman naar u toe om door u van zijn huidverraad te worden genezen. Zo. En zodra de koning van Israël de brief gelezen had, scheurde hij zijn kleren en riep uit, ben ik soms een God dat ik kan beschikken over leven of dood? Hij stuurt mij deze man om hem van zijn huidverraad te genezen. Let op mijn woorden, hij is uit op een conflict met mij. Dus die koning van Israël die sterft 1000 doden. Want die denkt, de koning van Aram is gewoon op zoek naar een reden om opnieuw hem weer aan te vallen en te veroveren en gevangenschap te voeren. En toen de godsman Elisa hoorde dat de koning van Israël zijn kleren had gescheurd, liet hij hem vragen, waarom heb je je kleren gescheurd? Laat die man bij mij komen. Dan zal hij merken dat er in Israël een echte profeet woont. Dus maar waar je naar kijkt, hè? Waar hou je rekening mee, wat er allemaal mogelijk is. En dat is, maakt zo'n groot verschil. Of je scheurt je kleren en denkt van, wat een ramp wat mij nu overkomt. Of je zegt van, wat is het probleem? Stuur mij hierheen. En Naaman reed met zijn strijdwagen naar het huis van Elisa. En Elisa stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen, baat u 7 maal in de Jordaan en dan zal uw huid weer rein, weer gezond worden en zult u weer rein zijn. Dus Naaman die gaat richting het huis van Elisa. En Elisa stuurt gewoon zijn knecht naar buiten. Stuurt gewoon iemand. Niet eens zijn knecht. Stuurt gewoon iemand naar buiten. Het had wel de schoonmaakster kunnen zijn. Zeg, Elisa, staan we mensen voor je. Ja, zeg maar even tegen hem dat hij 7 keer moet baden in de Jordaan. Kwaad ging Naaman weg. Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen, zei hij. En dat hij de naam van de Heer, zijn God, zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken en zo de huidvraat zou wegnemen. Zijn de rivieren van Damascus, de Abana en de Parpar soms niet beter dan alle wateren in Israël? Had ik me daarin niet kunnen baden om rein te worden? En verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg. Dus hij kwam om genezen te worden. De koning zegt, volgens mij zoekt er iemand reden om een gevechtje uit te lokken. Elise zegt, stuur me naar mij toe. En Naaman komt bij hem. Hij komt een beetje in zijn huis, in zijn buurt. En iemand gaat naar buiten en zegt, ga maar 7 keer in de Jordaan baden. En Naaman zegt, die is gek. We hebben in Damascus veel betere rivieren. Daar had ik beter naartoe kunnen gaan. Over bedenkingen gesproken. Naaman had echt, als je er goed naar kijkt, elke reden om te zeggen van ja, maar dat doe ik niet. In de Jordaan 7 keer onderdompelen. Het is eigenlijk heel bijzonder, want het is vrij eenvoudig. Naaman komt met een heel groot probleem. Hij heeft lepra, hij heeft huidvraat. Dus dat betekent dat hij voor de rest van zijn leven getekend is. En hij zal steeds meer en meer een invalide worden. En je zou denken, dan is de nood toch best groot. Dan besef je toch dat er echt wat moet gaan veranderen. Wil je een kans hebben om weer terug te keren in de maatschappij en deel te nemen aan het leven? Een groot probleem. En Elise zegt, eigenlijk is de oplossing heel eenvoudig. Gewoon doen. Gewoon doen. En daar had Naaman moeite mee. Naaman die kwam bij Elise en die had allerlei verwachtingen. Ten eerste moest Elise, dat is de man Gods, dat is iemand heel belangrijk. Dan moet er iets heel gewichtigs op mij afkomen. Zoals misschien dat je voor de eerste keer in kerk komt en denkt, nou Heere God, als dit echt is, dan moet de voorganger naar mij toe komen. Of 10 oudsten om me heen gaan staan. Die moeten voor me gaan bidden. Dan weet ik dat u bestaat. Naaman die keek naar mensen. Wie is dit dan? Stelt die persoon wat voor? Zo ja, wil ik naar hem luisteren. Zo niet, ach, niet zoveel van aantrekken. En Naaman, die had gewoon geen vertrouwen. Die had geen vertrouwen in de woorden van Elise. Die had geen vertrouwen in de God van Israël. Die Elise had aangeduid en gezalfd als een profeet. Die wonderen kon verrichten in zijn naam. Dus er was geen vertrouwen. Hij keek naar mensen. En had verwachting die niet uitkwam. En al die bedenkingen speelden in zijn hoofd. En die hadden zo'n resultaat, zo'n uitwerking op hem, dat hij het niet deed en wegging. Naaman ging weg. Boos zelfs. Hij deed het niet. En hij had nog steeds huidvraat. Nou wil ik straks weer terugkomen bij dit verhaal heel kort met jullie. Maar we gaan eerst naar het Nieuwe Testament, Matteüs 3. Matteüs 3. En ik weet niet in hoeverre Naaman, het verhaal van Naaman een voorloper is van het verhaal van de doop. Dat laat ik in het midden, maar het heeft wel allebei met water te maken. In elk geval. Matteüs 3, en dan wil ik lezen vanaf vers 11. Dit is de doop van Jezus. En voor het beeld, Johannes de Doper. Jezus is net geboren in dit verhaal, maar Matteüs die slaat dus een heel stuk over. Dus Jezus is nu ongeveer 30 jaar oud. En Johannes de Doper is aan het dopen in de woestijn. En Johannes zegt dan op een gegeven moment over de doop wat hij doopt. Ik doop jullie met water, ten teken van jullie nieuwe leven. Dus je wordt ondergedompeld en je zonden worden vergeven. Maar na mij komt iemand die meer vermag dan ik, die meer tot meer in staat is, die meer kracht heeft, die meer salving van God heeft op zijn leven, die meer autoriteit van God heeft, hij komt na mij. En ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen. En hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. En hij houdt de wan in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen. Maar het kaf zal hij verbranden in onuitblusbaar vuur. Nou, dat zijn heftige woorden wat Johannes daar zegt. Maar wat hij daarmee zegt is dat degene die na hem komt zoveel meer kracht heeft. en zoveel meer verantwoordelijkheid van God heeft en zoveel meer betekent, dat hij in staat is om grote veranderingen teweeg te brengen. Dus dan word je niet alleen maar ondergedompeld in water, maar je ontvangt de Heilige Geest. En er komt vuur uit de hemel en allemaal grote tekenen die gaan gebeuren. En ook het oordeel over goed en kwaad, licht en duisternis, ligt aan zijn hand. En dan staat er in vers 13, toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden, ik zou door u gedoopt moeten worden. Want Jezus was immers meer dan hij. Dat wist hij, dat zag hij wel. En dan komt u naar mij. En Jezus antwoordde, laat het nu maar gebeuren. Want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Dus daar is het woord gerechtigheid of rechtvaardigheid. Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Met andere woorden zegt Jezus, gewoon doen. Zo hoort het. Laat maar gebeuren. En het is heel bijzonder dat Jezus dit zegt. En het is een vers waar heel veel mensen zich over buigen. En ook als je in de commentaren gaat kijken, het is bepaald niet dat iedereen erover eens is wat het precies betekent. Maar wat Jezus uiteindelijk zegt hier is, laat het nu maar gewoon gebeuren. Daar begint hij mee. Laat het zo gebeuren. Of zoals ik zei in het begin van de preek, gewoon doen. En weet je, toen ben ik op zoek gegaan naar het woord gerechtigheid. En dat gerechtigheid in de Bijbel heeft alles te maken met relatie. Dat is niet iets dat je hebt een soort wet en daar moet je aan voldoen. Maar gerechtigheid en rechtvaardigheid heeft te maken met trouw zijn in de relatie. Iemand zien voor wie die is, maar ook zelf trouw zijn in de relatie. God is rechtvaardig omdat God trouw is in alles wat hij doet. Je kunt op hem rekenen. En zo zegt Jezus, Gods rechtvaardigheid zegt gewoon, doe dit nu. Dan word je daar deel van. Jezus zegt ergens verder in Johannes 4 vers 34, het is mijn voedsel is waar ik kracht uit put, wat mijn leven vult, is om de wil te doen van hem die mij gezonden heeft en om zijn werk te voltooien, om het vol te maken. En Gods gerechtigheid volmaken, een deel daarvan is dat Jezus gedoopt wordt in de Jordaan, bij Johannes de Doper. Ook al is Johannes de Doper als het ware zijn leerling, als profeet, en Jezus is de redder van de wereld. Nog is gewoon de boodschap heel eenvoudig. Ik moet door u gedoopt worden. De kinderen komen alvast binnen, mogen een plekje zoeken bij hun vaders en moeders. Dus Jezus komt niet met allerlei bedenkingen zoals wij mensen soms doen, zoals Naaman dat deed, van ja maar, van zou je dat wel doen, is het wel nodig, het kan toch ook anders. Jezus vertrouwt erop, God weet wat goed is, dit is de stap die ik moet zetten en ik doe het gewoon. En dat terwijl Jezus helemaal geen doop nodig had, want hij was volmaakt. Hij hoefde niet zijn zonden af te wassen, maar door de doop wordt hij één met iedereen die God nodig heeft in zijn leven. Jezus zegt gewoon tegen Johannes, wij doen het zo omdat hij erop vertrouwde dat de Vader weet wat hij zegt en wat hij vraagt en wat hij doet. En dan moet je kijken wat het resultaat ervan is. Pas nadat Jezus gedoopt is, in vers 16... Daar staat er, zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem, dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Dus Jezus laat zich dopen en op dat moment, toen, je zou kunnen zeggen, toen pas kwam de geest op hem neer. En sprak de Vader uit de hemel, mijn geliefde zoon. Er zijn dingen die je pas gaat zien als je ze doet. En heel veel mensen verwachten dat als ze, dat ze in het leven bepaalde dingen kunnen bereiken zonder de stap ooit te zetten. ik ben toch een goed mens, ik leef toch goed, dan zal dat ook allemaal wel goed komen. Maar de Bijbel zegt, laat je dopen. Beleid je zonden, kom dichter bij hem. En hij zal zijn genade over je uitstorten. In het geval van Jezus ging dat gepaard met de Heilige Geest. En met de stem van God die zegt maar, jij bent mijn geliefde zoon. Soms moet je dingen gewoon eerst doen. En dan ga je ontdekken wat het betekent. Jullie kennen allemaal dat prachtige verhaal van Jezus en Nicodemus. In Johannes 3 vers 16, waar Jezus zegt, God had de wereld zo lief dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. In datzelfde stuk vraagt Nicodemus aan hem, maar hoe, u bent rabbi en hoe zit het dan allemaal? En dan zegt Jezus tegen hem, je kunt het koninkrijk van God pas zien. Een liedje van Ellie Rickert zingt dat ook, als je opnieuw geboren bent. Je ziet het pas, je ervaart het pas, als je dus er doorheen bent gegaan. Als je de doop bent ondergaan. En dan gaan we nog een keer terug naar 2 Koningen 5. 2 Koningen 5. Vers 13. Dus Naaman die was boos, omgekeerd en weggegaan. Maar zijn bedienden, gelukkig waren er mensen om hem heen die verstandig waren. Het waren bedienden. Dus maar net wie luistert, niet naar je baas, maar in dit geval, maar naar je knecht. Zijn bedienden kwamen hem achterna en zeiden, maar overste, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt, baat u en u zult weer rein worden, moet u dat zeker doen. En hierop daalde Naaman af naar de Jordaan. En hij dompelde zich daar 7 maal onder, zoals de godsman had gezegd. En zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind. En hij was weer rein. En hij was weer rein. Naaman deed het gewoon. En hij werd genezen. Jezus deed het gewoon. En hij wandelde binnen de wil van zijn hemelse Vader. De dopelingen laten zich gewoon dopen. En weten dat ze daarmee onder de zegen van God de vervulling van zijn Heilige Geest mogen staan. Maar ook opnieuw een naam en een plek hebben bij God die in eeuwigheid blijft staan. Soms moet je gewoon eerst de stap doen. Gewoon doen. Ik ben zo dankbaar voor mensen in mijn leven die mij hebben aangespoord en aangemoedigd om gewoon een stap te zetten. Gewoon een keuze te maken. Gewoon een beslissing te nemen. Gewoon de volgende stap te gaan. En dat kan met de doop te maken hebben. Dat kan te maken hebben met je verbinden aan een gemeente. Dat kan te maken hebben met met keuzes die je maakt in je persoonlijk leven, in relaties. Soms gewoon doen. En dan zie je daarna het resultaat ervan af. Iedereen die hier zit, loopt wel eens tegen een keuze of een beslissing aan waarvan je denkt van wat moet ik daarmee? Welke weg moet ik op? En er zijn allerlei stemmen in jou en om jou heen die je een of andere richting beïnvloeden. En ik weet niet welke stem er op dit moment bij jou is, welke keuze waar je voor staat, maar ik wil nu even samen met jullie gaan bidden. En dan wil ik gewoon God gaan vragen om ons daarin te leiden, om jou daarin te leiden, om de goede keuze te maken, naar de goede stemmen te luisteren. En een goede beslissing te nemen, zodat je Gods zegen op je leven mag ervaren. Wil je met mij gaan staan? Dan gaan we samen bidden. Heer, u bent echt een heel bijzonder God en u bent een God die echt alles weet en alles ziet en alles kent van iedereen, van heel deze wereld. U bent een God van wijsheid, van liefde, van genade en van rechtvaardigheid. U bent rechtvaardig door wie u bent en zoals u uzelf laat kennen in relatie met mensen door de wereld heen. U bent rechtvaardig zoals u in Jezus naar deze wereld bent gekomen om alle zonden weg te wissen, zodat wij nog steeds met maar 1 kleine stap ook bij u kunnen horen en ook uw kind kunnen zijn. Heer, en dat is een beslissing die we moeten nemen om iets gewoon te doen. En zo zijn er beslissingen die waar we voortdurend tegenaan lopen. En hier zoals we hier vanmorgen zijn. De de vragen in ons leven, de beslissingen waar we voor staan, de keuzes die we moeten maken. Heer, we brengen ze gewoon onder uw troon. We brengen ze onder uw heerschappij. En we bidden, Heer, dat u gewoon woorden van waarheid inspreekt door uw geest in ons leven. Om ons te helpen om het rechte pad te kiezen. Om de juiste keuze te maken. En soms waar het eerst nodig is om gewoon een stap te zetten. Gewoon te doen. Gewoon u te volgen. Gewoon te luisteren naar datgene wat u al lang in ons hart geplant hebt. Heer, zo wil ik iedereen zegenen. En ook de gedachten zegenen, Heer. In ons hoofd. En gevoelens in ons hart. Dat er een overeenstemming komt, Heer. Met wie u bent. En uw wil voor ons leven. Dat we net zoals Jezus kunnen zeggen. Laat het zomaar gebeuren. Want zo kan Gods gerechtigheid vervuld worden. Ook in mijn leven. Heer, dit geven we aan u. Dat u ons daarin leidt. In Jezus' naam. Amen. Amen.